Peter Terijn in Turkije, vast omdat je na al die zware arbeid in Calais naar een veilig land bent afgereisd om daar een beetje pauze te nemen.
Ja, we gaan hier wat chillen met al het geld dat we hebben, alle fundraising voor de vluchtelingen. Gaan we hier wat aan de zee zitten. Nee, dat is niet eens de bedoeling.
Nee.
We zijn onderweg naar Suruç.
Ja, dat is in het zuidoosten van Turkije?
Ja, in het zuidoosten, ja. Dus we zijn nu onderweg gekomen van Diyarbakir, waar we gisteren zijn aangekomen. In Suruç en in omstreken gaan we kijken naar de vluchtelingenkampen. Mensen weten dat er in Turkije bijna 2 miljoen Syrische vluchtelingen zitten. We gaan eens kijken hoe die hier worden opgevangen. We gaan ook naar Suruç zelf, waar in juli nog een zware bomaanslag is geweest. Mensen die hun solidariteit met Kobane wilden betogen. Waren daar het slachtoffer van, waren 32 doden en goed 200 gewonden. En dan als het kan, als we de grens over raken, dan gaan we eens kijken in Kobane, de stad die vorig jaar door de IS werd belegerd, maar die door de zelfverdedigingseenheden van de Koerdische bevolking is bevrijd. En die zijn nu bezig met het bevrijden van eigenlijk heel de regio. En een nieuw sociaal project aan het opbouwen.
Ja. Ondertussen lijkt het daar een beetje uit de hand te lopen tussen de veiligheidstroepen in Turkije en de plaatselijke bevolking. Dan zegt de Turkse regering, ja, dat zijn de jeugdafdelingen van de PKK die daar aan terreur doen. En ondertussen zou de stad Cizre, als ik dat goed uitspreek, belegerd worden door die veiligheidstroepen. Hoe zit dat daar?
Wel, het lijkt alsof Turkije een land is in totale desintegratie eigenlijk. Er waren vredesonderhandelingen tussen de staat en de Koerdische beweging en de PKK. Die onderhandelingen liepen eigenlijk al jaren. Er was sprake van ontwapening van de PKK. Binnen de Koerdische gemeenschap is dat eigenlijk de notie waar men naar streeft. Je hoort mensen hier vooral pleiten voor vrede, voor onderhandelingen, voor een diplomatieke oplossing van het conflict. In tegenstelling tot de jaren 80 en 90 ijveren de Koerdische organisaties ook niet langer voor een autonome staat, voor een onafhankelijk land of Koerdistan. Ze hebben die visie helemaal gezien, omdat ze zeggen, als we een staat hebben, Koerdistan bijvoorbeeld, daarmee is het probleem helemaal niet opgelost natuurlijk. Maar er is hier geen homogeen gebied. Hier wonen zeer veel Koerden, maar hier wonen nog talloze andere bevolkingsgroepen. Hier zitten ook christenen tussen, er zitten Aleviten tussen. Er zitten Soenieten, Sjiiten, Turkmenen. Het is een lappendeken dat je eigenlijk niet kan opvangen in een staat. Dus zij hebben het concept eigen staat eigenlijk afgezworen. En willen grote mate van autonomie en zelfbeschikkingsrecht binnen de staten zoals die nu bestaan. En pleit eigenlijk voor soepele grenzen. Omdat natuurlijk de Koerden in Zuidoost-Turkije veel meer gemeen hebben met die in Noord-Syrië of Noord-Irak dan met de Turken uit Istanbul bijvoorbeeld. Of andere grote Turkse steden. En dus willen zich op die manier via een grote mate van autonomie organiseren. Nu, wat de spanningen betreft, na bombardementen door het Turkse leger de afgelopen weken van Koerdische stellingen en dorpen in de bergen, is natuurlijk het geweld opgeleid. Een aantal regio's hebben zich ondertussen gewoon zelfstandig of autonoom verklaard. Die hebben gezegd, wij besturen vanaf nu onszelf als de Turkse staat ons aanvalt. Daar zijn veel gebieden bij hier in de regio. Maar dat loopt bijvoorbeeld ook tot in Istanbul, waar een aantal wijken zich onafhankelijk hebben verklaard. En in Diyarbakir ook hebben we gisteren nog kunnen zien een aantal wijken die zich niet alleen onafhankelijk hebben verklaard, maar barricades waar de bewoners dan barricades hebben opgericht en bijna elke avond vechten met de politie en het leger. Dat was gisteren nogal spannend, omdat we hier net waren aangekomen en je hoorde dan niet zo heel ver van waar we zaten. De granaten, de traangasgranaten, maar ook de stun grenades zoals dat is, die onvoorstelbaar veel lawaai maken en geweren vuur. Aan de andere kant is er natuurlijk ook een reactie van Turkse nationalistische zijde. Groepjes die je eigenlijk zou kunnen omschrijven als Turkse fascisten, van de Grijze Wolven onder meer, hebben de afgelopen weken ongeveer 400 kantoren van de Democratische Partij van de Volkeren, de HDP, aangevallen. En er zijn er ook een paar honderd van uitgebrand. Dus het lijkt heel sterk alsof het land aan het desintegreren is. Maar Turkije heeft natuurlijk al zeer veel meegemaakt in die richting. Dat is een beetje de situatie nu.
Ja, het lijkt er een beetje op dat inderdaad die overwinning van de HDP, die partij die zich niet uitgesproken als Koerdisch, maar als een beetje linkse partij presenteert, hè, dus toch links geïnspireerde partij presenteert, die inderdaad die regio wat meer vertegenwoordigt, dat lappendeken zoals je zegt, dat daar een beetje voor gestraft wordt nu door de regeringspartij of door de president Erdogan. En er zijn nu ook verkiezingen aangekondigd voor in november, maar er zijn mensen in die regio die daar al niet meer in geloven en die denken dat er geen verkiezingen gaan komen.
Ja, inderdaad. Erdogan is met de AKP naar de verkiezingen getrokken met het idee, we halen 2/3 van de meerderheid. Dan kunnen we grondwetswijzigingen doorvoeren en een presidentieel regime invoeren en eigenlijk nog verder afstappen van de seculiere staat zoals die doorgaat. Kemal Atatürk gezondvest is. Nu, het is de HDP eigenlijk in grote mate die daar een stap in de korf heeft gezet. Zij haalden niet alleen de kiesdrempel van 10%, maar ze haalden meer dan 13% van de stemmen. Erdogan en de AKP haalden niet alleen geen 2/3 meerderheid, ze haalden zelfs geen meerderheid en bleven steken op 41%. Dus die zijn verplicht om een coalitie aan te gaan. We hebben daar absoluut geen traditie in en zonder twijfel ook geen zin. Die onderhandelingen zijn nu afgelopen. Er zijn nieuwe verkiezingen aangekondigd voor 1 november inderdaad. Eigenlijk opnieuw met de berekening dat dit soort van oplaaiende conflicten, kleine burgeroorlogjes kan je zeggen. Hier en daar is het eigenlijk een kleine burgeroorlog. Het aanwakkerende nationalisme de mensen terug zal drijven naar de AKP. Ik denk dat dat een illusie is, omdat in deze regio bijvoorbeeld, waar we vandaan komen, Diyarbakir, had HDP 82% van de stemmen. Wat men ziet in opiniepeilingen is dat op nationaal vlak nog 4% zouden winnen. Het lijkt er eigenlijk op dat dit uitgelokte conflict alleen maar electorale doeleinden dient.
Ja.
En er wordt inderdaad ook gesuggereerd, de kans is bijzonder groot dat omwille van het gewapende conflict, zeker als dat verder escaleert, de verkiezingen waarschijnlijk worden uitgesteld.
Ja. Hoe krijg je dat eigenlijk uitgelegd? We hebben allemaal gezien hoe de Koerdische milities IS tegenhielden in Kobane. Je hebt daar zelf ook op gewezen dat dat ook tot gevolg had. 80.000 vluchtelingen terug naar hun eigen gebied konden. Hoe krijg je dat nu uitgelegd dat het net die mensen zijn die nu door de Turkse overheid geviseerd worden?
Wel, mensen herinneren zich misschien de aanslag in Suruç waar we nu naartoe gaan. Er werd van gezegd dat is een aanslag die gepleegd is door IS. Dat wordt in twijfel getrokken, want moest dat het geval zijn, dan zou het de eerste aanslag van IS zijn op Turkse bodem. IS heeft bijzonder goede banden met de Turkse overheid. Dat wordt weliswaar in alle talen ontkend, maar in de praktijk is dat zichtbaar. Het meest zichtbare incident daar rond was een levering van medicamenten, Turkse medicamenten met officiële licentie, die naar de regio Noord-Syrië werden gebracht. De douane had daar om een of andere reden geen groot oog in, heeft die dat konvooi gestopt. En dat bleken dus wapenleveringen met wapens van het Turkse leger, die bestemd waren voor de IS. Die douaniers, en er was ook een journalist aanwezig die wapens heeft gefilmd, terwijl de douane eigenlijk de dozen openmaakt en de lading lost. Zowel die douaniers als de journalist zijn gearresteerd. Er zijn allerlei tekenen die erop wijzen dat IS bijzonder goede banden heeft met Turkije. Wat daarachter zit is niet altijd duidelijk. Dat kan een eenvoudige deal zijn, hè, waarbij we zeggen, jullie vallen ons niet aan en wij helpen jullie een beetje. Maar het islamisme dat daarachter zit, En het idee dat een samenleving hier moet gebaseerd zijn op de islam, is wel een visie die beide partijen delen. Bovendien, aangezien ze beide de Koerden zien als grootste en belangrijkste vijand, hebben ze eigenlijk een gemeenschappelijke vijand. Ik vermoed ook, dat wordt misschien te complex om uit te leggen op een kort tijdbestek, maar we hebben ook gezien hoe de Verenigde Staten, ondanks bombardementen, niet in slagen om konvooien van IS tegen te houden of terreinwinst door IS te verhinderen. Dat wijst er eigenlijk op dat ze daar niet echt mee bezig zijn, denk ik. Waar IS voor staat, is weliswaar een totaal andere samenleving en cultuur dan wij ons kunnen inbeelden. Maar ik heb het vermoeden dat nogal wat politieke krachten veel meer angst hebben voor het project waar Rojava voor staat. Een radicaal democratisch project met zelfbestuur op laag niveau, gelijkheid voor man en vrouw en het recht op zelfverdediging. Ik denk dat dat veel meer als een dreiging wordt gezien. Vooral ook omdat als dat project in de praktijk wordt toegepast, betekent dat eigenlijk ofwel de desintegratie of het opheffen van het concept staat. Het is dus een bijzonder anarchistische praktijk die de mensen hier een beetje verder proberen toe te passen en waar de HDP zich bij aansluit.
Je bent ondertussen ook erg bezig geweest natuurlijk in Calais. Onze burgemeester heeft daar zo zijn idee over. Hij heeft erop gewezen dat iedereen die uit Turkije vertrekt, eigenlijk vertrekt uit een veilig land en het dan maar zelf gezocht heeft. Hoe is het daar in veilig Turkije voor de vluchtelingen?
Wel, de vluchtelingen die net over de grens zitten, die zijn met bijna 2 miljoen. Ik denk dat de cijfers nu op 1,9 miljoen zijn. Dat zijn gigantische tentenkampen. Het is geen woestijn, maar het zijn wel bijzonder ruwe streken. Ik kan daar nog niet zo heel veel details over geven, omdat we straks gaan kijken. Dus we zijn daar nog niet geweest. Maar belangrijk is denk ik dat inderdaad, zoals je aanhaalde, dat een project zoals Rojava of de bevrijding van Kobane en de heropbouw van die stad erin geslaagd zijn, nu al, om goed 80.000 vluchtelingen, Syrische vluchtelingen, die in Turkije zaten, terug te halen. Die mensen zijn terug naar Kobane gegaan om daar de stad opnieuw op te bouwen. En dat is natuurlijk de kern van een oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Dus daar een project hebt waar mensen in geloven, dat je dan militair kan verdedigen. En dat mensen de middelen en de mogelijkheid krijgen om hun leven ter plekke terug op te bouwen. Dat is eigenlijk de kern van deze reis, om dat project een beetje in de schijnwerpers te zetten en te praten met de mensen hier die daar concreet mee bezig zijn.
Ja, en lukt dat? Want ik las op je Facebookpagina dat er daar toch vlak bij het café waar je zit, dat daar ontploffingen zijn, dat daar wordt geschoten. Erg veilig lijkt me dat toch allemaal niet?
Nee, dat was in Diyarbakir, dus waar ik vertelde dat de mensen wijken onafhankelijk hebben verklaard. Daar wordt s'avonds wel slag geleverd, overdag valt er nogal mee. Vanmorgen toen we vertrokken wandelden we langs een politiebureau. We moesten dan al onze zakken leegmaken, moesten onze identiteitskaarten tonen. En na een half uur had de politie een voorwendsel gevonden. Een van de mensen die ons begeleidt hier had nog een boete uitstaan en moest zich verantwoorden voor de rechtbank. En die is dus afgevoerd, gearresteerd naar het gerechtshof in Diyarbakir. Nu net hadden we opnieuw een politiecontrole waarbij de politie opnieuw alles leeg maakt, zijn identiteit controleert. En waarbij ze aan de begeleider zei, ja, moesten die journalisten hier alleen zijn, dan hadden we ze gearresteerd, want we weten waarvoor die mensen hier zijn. Dat is voor Kobane en Rojava, en dus daar doen we niet aan mee. Opmerkelijk is ook dat het gros, bijna alle politieagenten hier, zijn Turks van oorsprong en niet Koerdisch. Dus dat heeft veel weg van een bezettingsmacht en zo ervaren de mensen dat duidelijk ook.
Ja. Ja, dat heeft er dan niet de schijn van weg dat de Turkse regering daar veel harten gaat winnen.
Ja, dat is inderdaad zo. Dat is zichtbaar. En de gesprekken die we hier hadden met mensen van diverse Koerdische bewegingen, ook gisteren nog, die vertellen ons, ja, wij pleiten voor een vreedzame oplossing. Wij pleiten voor ontwapening. Wij pleiten voor een soort federale staat, maar dan veel of een confederatie eigenlijk.
Ja.
In een vergevorderde staat waarbij grote autonomie wordt toegekend. Wij willen de vrede, wij willen constructief aan onze toekomst kunnen werken. Maar als het oorlog wordt, dan zullen we terug gaan vechten. We zijn het hier ondertussen wel gewend. Zo kreeg ik ook nog een reactie over de, het uitbranden van de honderden HDP-kantoren. Waarop iemand de schouders ophaalde en zei, ja, dat is elk jaar zo een beetje. We zijn daar wel gewend. Dus de Koerdische bevolking voert al 40 jaar harde strijd om haar rechten en autonomie. Dus die mensen zijn niet van plan om dat op te geven. En als dat niet goed schikt kan, dan wordt dat weer kwaad schikt. En dat lijkt mij een beetje de strategie van Erdogan. Of hij dat nu zal laten escaleren tot een volledige oorlog. Of dat alleen maar doet in functie van de verkiezingen, is niet duidelijk. Maar dat is wel waar hij op aanstuurt.
Ja, ondertussen heeft de Europese commissaris voor Mensenrechten gevraagd om toch toegang te geven tot CISRE, om eens te gaan kijken wat er aan de hand is. Maar voor de rest hoor je eigenlijk Europa weinig over wat de Turkse regering daar allemaal uitvreedt. Is Turkije onze geprefereerde partner en moeten we die ten allen prijzen te vriend houden?
Ja, het is natuurlijk een bijzonder belangrijk land in de regio. Ik denk dan minder in de zin van Europese partner of Europese handelspartner. Ook dat is zeer belangrijk, maar het is natuurlijk een zeer belangrijke NATO-bondgenoot in de regio. Die van belang is voor Iran, voor Irak, voor Syrië ook. Als men die landen wil onder controle houden, of de Verenigde Staten hebben belangrijke troepentransport of materiaaltransport, dat verloopt via Turkije. Dus het is geostrategisch van groot belang. En dat speelt wel mee in de houding van zowel Europa als de Verenigde Staten. Nu wat de stad Tjirce betreft, we hebben net in de auto bericht gekregen, telefonisch, dus dat is nog niet gecheckt, maar het beleg zal opgeheven zijn. En de mensen kunnen dus opnieuw de stad binnen en buiten. Daar is sprake van een dertigtal dode burgers, want die stad is meer dan een week belegerd met een curfew zelfs, mensen konden niet buiten. En men moet nu ook zien wat de humanitaire toestand is, omdat er ook geen voedsel meer was, geen geneeskunde. En dus als we de kans krijgen, gaan we ook daar naar kijken.
Ja, we moeten hier gaan afronden. Dus ik geef je nog even de gelegenheid om het over Calais te hebben en wat daaruit voort is gekomen. Want de mensen kunnen nu maandag in Antwerpen naar een soort oprichtingsvergadering. Heb je dat goed?
Nee, dat is donderdag. Donderdagavond krijgen we de oprichtingsvergadering van Solidarity for All. Maar dat wordt een zeer praktische werkvergadering. Ja. We hebben een mission statement die eigenlijk een beetje uitlegt wat we geleerd en gezien hebben in Calais. En een aantal plannen, manieren om daaraan te verhelpen. Dat willen we donderdag zo snel mogelijk eigenlijk in de stijger zetten. We blijven ons concentreren op hulp aan vluchtelingen, maar we willen dat ook wat uitbreiden. Vandaar ook de naamsverandering naar mensen zonder papieren of vluchtelingen die bijvoorbeeld in Brussel zitten als dat nodig is. Hè. Daar is al een grote mate van solidariteit. Maar evengoed naar andere mensen die het in België moeilijk hebben.